En fijn ook, kinderen ook. Ik zie heel veel jongeren en kinderen. Ik had ook zo'n wijze vader en moeder. Die me door de week meenamen, ook 's avonds. Wees dankbaar dat je zo'n vader en zo'n moeder hebt. Goed, een bijzonder ook een welkom aan dominee Diepenbroek. Dat hij de reis uit Putten hierheen wilde maken. Midden in het winterwerk. Daar hebben de meeste dominees genoeg te doen. Maar hij was toch bereid om in alle drukte toch ook vanavond hier ons wat meer mee te geven over Israël. Hartelijk bedankt voor uw komst naar ons toe. En we zien elkaar uit naar een mooie, leerzame, gezegende avond over het volk van God. En we gaan van dat volken van die God zingen. Ik hoop dat u allemaal psalmboek hebt meegebracht. Dat mag ik wel aannemen. Israël zonder psalmen, dat kan gewoon niet. Psalm 28. Psalm 28, dat moest ik ook doen met die aanslag van Hamas. Ik kwam zo die psalm naar me toe en ik moest nu even bedenken waarmee gaan we openen. Toen kwam die psalm weer terug, psalm 28, het zesde vers. Psalm 28, vers 6. God geeft zijn gunstvolk moed en krachten. Hij zal in weerwil van alle machten, wat er ook allemaal tegenop komt, zijn rijksgezalde, dat is Israël, gestaag behoeden. Red, Heere, uw Israël uit al het woede, zeker ook in onze tijd. Geef zegen aan uw erfenis, Israël, en wijd uw volk, verhef ze. En dan niet alleen maar voor het leven hier en nu, maar tot in eeuwigheid. Psalm 28, het zesde vers. Nog even wat het verloop van de avond betreft. We hopen rond 8:30 te pauzeren. Dan drinken we even elkaar koffie. En dan kunnen we even met elkaar over het gehoorde van gedachten wisselen. Dominee Diepenbroek is dan ook beschikbaar. Dus klamp u hem gerust aan. Voordat we de pauze dan beginnen. Dus als dominee Diepenbroek zijn betoog voor de pauze heeft afgerond. Sluiten we af dan met een psalm. En onder die psalm, voor de pauze dus, is er dan een collecte voor de commissie Israël van de Stelgevormde Kerk. Dus onder het zingen voor de pauze is er een collecte. Ik denk dat het niet nodig is om die verder aan te bevelen. Dan om 8:30 pauze. En als u het orgel hoort spelen, dan dient u binnen 5 minuten op uw plaats te zitten. Goed, tot zover deze bekendmakingen. Zullen wij eerst met elkaar bidden en de Heere vragen om zijn zegen. Grote God van Israël, God van Abraham, God van Isaac en God van Jacob. U die trouw blijft, want daar heeft Israël haar bestaan en haar behoud aan te danken. Aan u en aan u alleen, die zegt: ik zal niet feilen in mijn trouw, nog mijn verbond ooit schenden. En ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. Vanavond zijn we hier samengekomen. U weet, Heere, wat ons samenbindt. De liefde tot uw volk Israël. De betrokkenheid bij dat volk. Zeker ook in deze felbewogen tijden. Wat was Psalm 28 herkenbaar? Het is eigenlijk nooit anders geweest. Altijd een volk omgeven door haat. Maar ook nooit een volk zonder God. Ook nu niet. Maar o Heere, allereerst gaat het niet om dat volk. Maar het gaat allereerst om de God van dat volk. Die uit onbegrijpelijke genadige verkiezing zijn hart op dat volk had gezet. Niet om ook maar iets van Israël. Want zo staat het er in Deuteronomium. Jullie waren de kleinste, de geringste onder al de volken. Het was niet omdat Israël een beter volk was. Dat heeft het Oude Testament alle eeuwen door verdrietig genoeg bewezen. Een aaneenschakeling van ontrouw, maar uw trouw aan dat volk. Dat is het grote wonder. En nog steeds, Heere. En wij zien uit. Zoals het daar toch zo staat op verschillende plaatsen in uw woord. Dat Israël eenmaal werkelijk gered zal worden, zoals we het zongen. Red Heere uw Israël. En zeker ook in deze tijd, waar de strijd in het Midden-Oosten weer hoog oplaait. Red Heere uw Israël. Gedenk de regering, die zo'n loodzware verantwoordelijkheid te dragen. Wat een beslissingen moeten er genomen worden. Wat een spanningen. Heere, wij bidden u voor al die mensen die op allerlei manieren daarbij betrokken zijn. U weet van alle rouw en verdriet en wat er allemaal in speelt, Heere. Het hele land staat op zijn kop. O, maar geef dat het een begin zou zijn van wat we in de Richteren lazen toen het ook niet goed ging. Toen riepen de kinderen Israëls tot de Heere. Daar zien we naar uit, Heere. Dat dat gaat gebeuren. En dat gaat een keer gebeuren. Dat Israël zelf het niet meer kan. En dat misschien ook grote broer Amerika ze laat vallen. Opdat ze op u alleen zouden overblijven. En zich aan u zouden overgeven. O Heere, wil uw Christus daar verheerlijken. Dat ze u zullen gaan erkennen en belijden als de beloofde, het zaad van Abraham. En dan zult u Israël toch weer opnieuw nog gaan gebruiken tot een zegen voor de volken. Wat zullen het zendelingen, wat zullen het apostelen zijn. Heere, wees bij dat volk, wees ook bij ons, Heer, ook vanavond door meneer Diepenbroek. Geef ook hem wat nodig is. Geef dat wij er ook zo wat aan mogen hebben en dat het ook zo goed is om hier bij elkaar te zijn. Help ons en hoor ons in de vergeving van alle zonden, om Jezus wil. Amen. Ik wil met u lezen uit de Galatenbrief, de laatste verse, Galaten 6. Galaten 6, vanaf vers 14 tot het einde. Galaten 6. Galaten 6 vanaf vers 14. Daar schrijft Paulus in Galaten 6 vers 14. Maar het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus, door welke de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog voorhuid, maar een nieuw schepsel. En zovele als er naar deze regel zullen wandelen, over dezelfde zal zijn vrede en barmhartigheid en over het Israël Gods. Verder, niemand doe mij moeite aan, want ik draag de littekenen van de Heere Jezus in mijn lichaam. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met uw geest, broeders. Een kort woord ter opening. Nou, het is een open deur in trappen om te zeggen, Israël staat in het middelpunt van de belangstelling. Altijd al. Er gaat eigenlijk geen week voorbij of Israël is niet op de een of andere manier in het nieuws. En zeker nu in onze dagen meer dan ooit. Israël midden in de volle schijnwerpers. En we zijn het zo normaal gaan vinden dat het volk altijd weer het nieuws haalt. Maar eigenlijk is het heel vreemd. Dat ze week aan week ongeveer het nieuws halen. Afgezien van wat er nu de laatste maanden aan speelt. Want het is ongeveer het kleinste land ter wereld. Maar tegelijk, waar heel de wereld schijnt als met huid en haar bij betrokken te zijn. Omdat iedereen op een of andere manier lijkt te voelen. Het lijkt wel alsof in Israël alle lijnen van het wereldgebeuren lijken samen te komen. Zo wordt dat gevoeld in de Verenigde Staten. Daarom zijn die er fel op om een vinger in de pap te hebben in Israël. Maar Rusland houdt ook graag een deur open bij Israël. En China vindt ook Israël de moeite waard. Grote giganten. Waarom zijn die nou zo geïnteresseerd in dat kleine snippertje land aan de Middellandse Zee? En behalve dan, om nog even iets anders te noemen, al die grote wereldmachten, al die Arabische landen, heel wat Midden-Oosten dan weer. Maar dan betrokken bij Israël vooral in een hele negatieve zin, vaak gewoon alleen maar haat. Waarom die haat? Voor mensen waar ze honderden en meestal duizenden kilometers bij vandaan lopen. Waarom zou je nou dat volkje daar zo moeten haten? Nou, u zult zelf allemaal redenen kunnen noemen, ga ik vanavond allemaal niet doen. Maar één ding is het zo wel even kort geschetst. Israël is het brandpunt van de wereld. Helaas soms zelfs letterlijk. Brandpunt. Waarom is Israël het brandpunt van de wereld? Kort gezegd, omdat het volk van God is. Dat is uiteindelijk de diepste reden. En nou, even Galaten 6, wat heeft daarmee te maken? U kent de Galatenbrief. Een beetje populair gezegd, Paulus ligt daar flink overhoop, juist met de Joden. En de Joodse invloeden. En het Joodse denken. En de Joodse voorschriften. In al zijn andere zendingsbrieven, waar er ook het nodige mis is in Korinthe en zo, blijft Paulus redelijk netjes. Maar uitgerekend in de Galatenbrief, waar hij toch vooral in debat is met zijn Joodse broeders, daar wordt Paulus zo fel als nergens anders. O gij uitzinnige Galaten. Letterlijk staat er eigenlijk ongeveer, zijn jullie nou helemaal gek geworden? In geen ene andere brief wordt Paulus zo fel als juist in deze brief, waarin hij zich verweert tegen zijn Joodse broeders. De Galatenbrief, hè, u weet het, niet door de werken, maar door het geloof. Niet de natuurlijke afstamming van Abraham, maar de geestelijke afstamming van Abraham. Het zij verre van mij, zegt hij aan die Galatenbrief, dat ik zou roemen, niet op mijn afstamming, maar alleen in het kruis van onze Heere Jezus Christus. Wat korter de bocht, hier in de Galatenbrief lijkt Paulus ongeveer afgerekend te hebben met de Joden. Maar dan heel verrassend, dat we aan het slot van zijn brief toch opeens weer de Joden, of Israël, weer tegenkomen. Vers 16. Ik lees die tekst nog een keer, vers 16. En zoveel als hij naar deze regel, hij bedoelt het evangelie zoals ik dat hier in deze brief heb uitgelegd, die er naar deze regel zullen wandelen, leven, over dezelfde zal zijn vrede en barmhartigheid. Maar dan staat er geen punt. Waarom komen? En dan volgt er nog een kort zinnetje. En over het Israël Gods. Waarom houdt Paulus hier bijna op de valreep van zijn brief nog net even toch weer Israël erbij? Terwijl hij toch in deze brief wel zo heel kritisch is over zijn Joodse broeders. Of had hij ze er eigenlijk toch niet bij? Lezen we het niet goed? Toen ik me vanmiddag ter voorbereiding op vanavond in deze tekst wat ging verdiepen, ja, ik moest zo aan deze tekst denken. Ik vond het altijd al een beetje een wat wonderlijk klinkende zin, hè? En over het Israël God. Het is zo'n losse zin als het ware die er zo'n beetje daarachteraan volgt. Begin ik een klein beetje even die tekst verdiepen. Nou, toen werd me al heel gauw zichtbaar dat over die laatste woorden al hele exegetische discussies zijn gevoerd over die paar laatste woorden. Wat Paulus nou daar wel of wat Paulus daar nou niet mee bedoeld zou hebben. Nou, kortweg zo, er zijn nog wel meer, maar hoofdzakelijk twee mogelijkheden. Wat Paulus hiermee bedoeld zou hebben. Bedoelt hij, als hij het hebt over het Israël Gods. Bedoelt hij daarmee specifiek christenen uit de Joden alleen? Of bedoelt hij de christenen, Joden en heidenen samen. De kerk. Reserveert Paulus hier nou een speciale plaats voor het zaad van Abraham? Ja of nee? Nou, de eerste optie lijkt toch het meest aannemelijk. Waarom? Nou, als je meekijkt nog een keer, omdat hij nadrukkelijk in die tekst het verbindingswoordje en gebruikt. Lees je maar met mij mee nog een keer. Hij wenst vrede en barmhartigheid. Voor wie? Voor alle die naar deze regel wandelen. Dus voor die mensen die naar deze regel wandelen. En voor wie ook nog meer vrede en barmhartigheid. Ook voor het Israël Gods. Dus uit deze formulering, dat nadrukkelijke woordje en, verbindt Paulus daar de twee groepen aan elkaar, maar hij onderscheidt ze toch ook weer nadrukkelijk van elkaar. Het valt weer niet onder één noemer. Voor iedereen vrede en barmhartigheid die naar die regel van het evangelie leven, maar ook vrede en barmhartigheid voor het Israël Gods als zaad van Abraham. Zo zou je kunnen zeggen uit deze tekst van Galaten 6, dat ook bij Paulus in het Nieuwe Testament Israël ook binnen de kerk, haar eigen zelfstandige plaats blijft behouden. Maar tegelijkertijd weer niet los van de kerk, maar bij elkaar. Verenigd in Christus, dat kan ook niet anders. Ook voor Israël, als zij Christus erkennen. Vrede en barmhartigheid. Niet alleen vrede, nou in onze tijd, met de omringende volkeren. Maar ook en nog meer vrede en de barmhartigheid met en van God. Dat was Paulus uitzien. Dat was Paulus beden. En dat mag hoop en moed en vooral gebed geven voor Israël. Vanavond hopen we hierover meer te horen. Ik wil het graag hier belaten en graag dominee Diepenbroek het woord geven.
Goedenavond allemaal. Ik wil graag vanaf deze plaats de Centrale Kerkraad bedanken voor de uitnodiging om hier te spreken. Ik noem ze toch maar even zo, de Centrale Kerkraad. Dominee Den Oude had het over de Commissie Israël, ik mag daar deel van uitmaken. We hebben een appgroep als Commissie Israël en op die appgroep werd op een gegeven moment de vraag gesteld wie er een lezing zou willen houden voor de Centrale Kerkraad van Katwijk. Dus ja, daar deinsden we allemaal een beetje voor terug, voor dat eerbiedwaardige gezelschap. Ook wel bijzonder, dachten we. Hè? Een kerkraad die echt een avond lang zich als kerkraad gaat bezinnen op de plek van Israël. Inmiddels heb ik ontdekt dat het anders is. Maar dat maakt het niet minder plezierig om hier in uw midden te zijn met zoveel. Bijzonder. En ik denk dat daar, zoals dominee Den Oude ook al aangaf, uitspreekt ook de verbondenheid die hier in Katwijk ook met Israël ervaren wordt. Nou, waarom schetste ik in het begin even hoe de uitnodiging bij de Commissie Israël was binnengekomen? Nou, misschien ook om toe te lichten wat u vanavond gaat horen. U kunt zich wel voorstellen, een lezing voor de kerkraad. Ja, dan moeten we met elkaar ook hard aan het werk. Dan moet de Bijbel open. Dan gaan we ook luisteren naar het woord van de Heer, wat daarin over Israël naar ons toekomt. Dat gaan we dan vanavond maar met elkaar doen. Ik hoop dat u een Bijbel bij u heeft, dat u af en toe wat mee kunt lezen ook. En tegelijkertijd zal ik proberen om in mijn verhaal ook zo dicht als mogelijk ook bij de kinderen en bij de jongeren te komen. Bijzonder en mooi dat jullie er vanavond ook zijn. Ja, als het gaat over Israël, dan zult u ongetwijfeld al best wel eens een avond over Israël gehoord hebben. Een inleiding over Israël, de verbondenheid tussen de kerk en Israël. En ik wilde vanavond proberen dat eens vanuit een nieuwe invalshoek te belichten. En als vertrekpunt nemen we dan in gedachten twee plaatsnamen die we allemaal kennen. Korinthe en Jeruzalem. Korinthe, de gemeente in Griekenland, die bestaat voor het overgrote deel uit christenen met een heidense achtergrond. Sommigen ook met een joodse achtergrond. Gemeente waar Paulus een brief aan geschreven heeft, aan de ene kant en aan de andere kant Jeruzalem. En misschien dat op het eerste gezicht of op het eerste gehoor voor u of voor jou die twee plaatsen niet zo heel veel met elkaar te maken hebben. Natuurlijk los van het feit dat we die beide namen op heel veel plaatsen in het Nieuwe Testament tegenkomen. En we zouden ons af kunnen vragen, wat hebben dan die twee plaatsen, Korinthe en Jeruzalem, met elkaar te maken? Ja, want ook als we de brieven van Paulus aan de gemeente van Korinthe in onze gedachten nemen, dan komen we daar Israël niet bijzonder vaak tegen. Er staan ook geen tekstgedeelten die heel nadrukkelijk over de plek van Israël spreken. Misschien dat er iemand vanavond was die dacht, dan zouden we beter over Rome en Jeruzalem kunnen spreken. De brief die Paulus aan die gemeente geschreven heeft, daar komen we Israël ook op zo'n bijzondere manier tegen. Als we de bewogenheid en de passie van Paulus proeven, als die zegt dat het zijn hart een gedurige smart is, als die denkt aan het ongeloof van zijn volksgenoten, en dat hij zelf wel zou wensen verbannen te zijn van de genade van Christus omwille van zijn volksgenoten, Rome en Jeruzalem. En toch vanavond dat andere woordpaar, Korinthe en Jeruzalem. En het is waar, zowel de naam Israël als de naam Jeruzalem komen we niet opvallend vaak tegen in de brieven die Paulus aan de gemeente van Korinthe geschreven heeft. En toch, u moet eens met me meekijken in 2 Korinthe 8 en 9. Twee hoofdstukken, twee bijzondere hoofdstukken. Hoofdstukken waar we zomaar overheen zouden kunnen lezen. En als we ze vanavond van iets dichterbij gaan bekijken, hoofdstukken die ons zou kunnen verbazen. Maar die heel veel te zeggen hebben over de verhouding tussen Korinthe en Jeruzalem, tussen de kerk en Israël, niet alleen toen in de dagen van Paulus, maar nog steeds tot op de dag van vandaag. 2 Korinthe hoofdstuk 8 en hoofdstuk 9. Twee hoofdstukken lang een aansporing, een aanmoediging, een aanbeveling voor de collecte die gehouden moet worden in Korinthe voor de gemeente in Jeruzalem. En dat is toch wel opvallend. Twee hoofdstukken lang cirkelen om die collecte die Paulus aanbeveelt in de gemeente van Korinthe om te houden voor de gemeente in Jeruzalem. Opvallend, want ik weet niet hoe dat hier in Katwijk gaat, maar als er een collecte onder de aandacht van u of van jou gebracht wordt, dan zullen daar best wel wat woorden aangegeven worden. Een beetje afhankelijk van het belang van de collecte, misschien wat meer of wat minder woorden. Maar we voelen allemaal wel aan, als we hier in 2 Korinthe 8 en 9 twee hoofdstukken lang zien die alleen maar over die collecte in Jeruzalem gaan, hier is iets bijzonders aan de hand. En dat is ook zo. En eigenlijk moet ik dan eerst iets schetsen, en ik zal dat proberen kort en toegankelijk te doen voor jong en oud. Eerst iets te schetsen over die band tussen Paulus en Korinthe. Die band was heel hecht. En tegelijkertijd was er ook heel veel gebeurd tussen Paulus en de gemeente van Korinthe. Paulus heeft een eerste bezoek aan de gemeente van Korinthe gebracht. We lezen daarover in 1 Korinthe 2, vers 1. Paulus schrijft daar. In 1 Korinthe 2, vers 1. En ik, broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigend de getuigenis van God. En dan verwijst Paulus naar het eerste bezoek dat hij als apostel aan de gemeente van Korinthe gebracht heeft. En op dat eerste bezoek is een eerste brief gevolgd. Dat is niet de brief 1 Korinthe, zoals we die in het Nieuwe Testament tegenkomen. Nee, daar is een brief aan vooraf gegaan, waar Paulus in 1 Korinthe 5 vers 9 naar verwijst. Hij zegt dan, ik heb u geschreven in de brief. Dat is niet deze brief die dan voor ons ligt, maar in een eerdere brief. Ik heb u geschreven in de brief dat gij u niet zou vermengen met de hoereerders. Dus hij heeft Korinthe bezocht. Hij heeft aan Korinthe een brief geschreven. En vervolgens heeft hij een tweede brief geschreven. Dat is de brief die voor ons ligt. En in die brief, helemaal aan het eind, schrijft hij iets over de collecte die gehouden moet worden voor de gemeente in Jeruzalem. Helemaal aan het eind, 1 Korinthe 16, vers 1 tot en met 3. Paulus schrijft dan, aangaande nu de verzameling, dat is de collecte voor de gemeente in Jeruzalem. Aangaande nu de verzameling die voor de heiligen geschiedt, gelijk als ik met de gemeenten in Galatië verordend heb, doe ook gij alzo. En op elke eerste dag van de week leggen ieder van u iets bij zichzelf weg, vergaderend een schat nadat hij welvaart verkregen heeft, opdat de verzamelingen als dan niet eerst geschieden wanneer ik zal gekomen zijn. En wanneer ik zal gekomen zijn, zal ik hen die gij zult bekwaam achten voor door brieven zenden en uw gaven naar Jeruzalem overdragen. Nou, heel kort, heel compact, schrijft Paulus, er moet een collecte gehouden worden voor de gemeente in Jeruzalem. Begin daar vast mee, leg vast geld opzij, elke eerste dag van de week. Even tussen haakjes, hier zien we dat de gemeente in Korinthe dus op de eerste dag samenkwam, op zondag. Elke keer als jullie kerk houden, als jullie samenkomen, leg dan iets opzij voor de collecte van de gemeente, voor de gemeente in Jeruzalem. En als ik dan zal gekomen zijn, ja, dan kan ik dat geld meenemen en kan ik het naar Jeruzalem brengen. Heel kort, heel compact. Misschien zoals u de aankondiging van een collecte zou verwachten. Maar vervolgens is er wat gebeurd. Is er ruis gekomen op de lijn tussen Paulus en Korinthe. Nog even terug naar die Korinthebrieven. 2 Korinthe 5 vers 1. Ik neem u overigens niet de hele avond zo mee hoor door de Bijbel, maar we moeten even het kader met elkaar scherp krijgen. 2 Korinthe 5 vers 1. Excuus, het was 2 vers 1. Ik moet toch eens een leesbril gaan overwegen. 2 Korinthe 2 vers 1, Paulus schrijft daar, maar ik heb dit bij mijzelf voorgenomen, dat ik niet wederom in droefheid tot u komen zou. Dus nog even op een rij. Eerst een bezoek, toen een brief, toen nog een brief. Daarin zegt hij, leg vast geld opzij voor de gemeente in Jeruzalem. Als ik kom, dan kan ik dat meenemen. Blijkbaar is Paulus toen in Korinthe geweest. Een bijbeluitleggers noemen dat wel de painful visit, het pijnlijke bezoek, waar hij hier het woord droefheid voor gebruikt, waarbij het helemaal niet goed gegaan is. En als u zich afvraagt, wat is er dan precies gebeurd? Waarom is dat zo'n pijnlijk bezoek geweest? Nou, dat had ermee te maken dat er in de gemeente van Korinthe christenen waren die zich afvroegen, is Paulus eigenlijk wel te vertrouwen? Want wij kunnen natuurlijk voor een langere tijd wel geld opzij leggen. Maar wie zegt ons dat dat geld in Jeruzalem zal aankomen? Dat dat bij Paulus wel in goede handen is. Zo ging dat voortvreten in de gemeente van Korinthe. Paulus is daar geweest en dat is een botsing geworden. Dat is een pijnlijk bezoek geworden. Zo zijn de wegen. Zo zijn de wegen uiteengegaan. En Paulus schrijft verderop in 2 Korinthe dat hij dan vervolgens een nieuwe brief geschreven heeft. Tussen 1 en 2 Korinthe in. die wel de tranenbrief genoemd wordt. Als Paulus zegt, ik heb u met veel tranen geschreven. En dat kunnen we toch ons voorstellen. De pijn in het hart van Paulus. Want wat was hij verbonden met de gemeente van Korinthe? En wat wilde hij ze graag aanmoedigen om te geven voor de gemeente in Jeruzalem? En het was allemaal zo anders gelopen. En die tranenbrief, die heeft zijn uitwerking niet gemist. Het hart van de Korintiërs werd geraakt. Ze kwamen in de schuld. Ze zagen in hoe oneerlijk het van hen was. Dat ze Paulus verdacht hadden dat hij niet betrouwbaar zou zijn. En dan ontstaat er een voedingsbodem voor een hernieuwd en een verdiept contact tussen Paulus en de gemeente van Korinthe. En dat is 2 Korinthe, de brief die voor ons ligt. En wat is het dan bijzonder om te zien waar die in 1 Korinthe 3 versen wijde aan de collecte voor de christenen in Jeruzalem, hij nu 2 hoofdstukken gebruikt. En waar die eerst in 1 Korinthe 16 in de gebiedende wijs sprak, dat is in het Grieks heel duidelijk te zien, dit moet u doen, dat moet u doen, als u samenkomt, leg dan opzij, geen vraag, geen aanbeveling, maar bevelenderwijs, is de toon in 2 Korinthe 8 en 9 heel anders geworden. Dan gaat hij zijn bezoek aankondigen en gaat hij die collecte warm, voorzichtig en bewogen bij de christenen in Korinthe aanbevelen. Nou, dat even als het gaat over die achtergrond van deze 2 hoofdstukken. En dan vragen we ons af, waarom vindt Paulus dat zo belangrijk? Dat er in Korinthe voor Jeruzalem gecollecteerd gaat worden. Waarom ligt dat hem nou zo zwaar op het hart? En dat Paulus ook niet gedacht heeft, nou, het is met die Korintiërs en mij helemaal misgelopen, al die misverstanden, al die ruis, ik kan er maar beter het zwijgen toe doen. Maar dat hij toch, ondanks alles wat er gebeurd is, 2 hoofdstukken lang op deze collecte ingaat. Waarom vindt Paulus dat zo belangrijk? En er zijn 2 antwoorden voor. En dat brengt ons al dichter bij het onderwerp van vanavond. In de eerste plaats heeft Paulus een diaconaal doel. Want die gemeente in Jeruzalem, die is klein en die is kwetsbaar. Omringd door een Joodse meerderheid die niets van de Heer Jezus wil weten, die niet in hem gelooft, die volgelingen van Jezus van Nazareth met argusogen bekijkt. Die gemeente is klein, die is kwetsbaar, die is verarmd ook. Er was ook sprake van een hongersnood. En Paulus zegt, wij kunnen ons het lot van Jeruzalem, van de gemeente in Jeruzalem, niet zomaar naast ons neerleggen, alsof ons dat niet raakt. En dus in alle gemeenten waar Paulus gewerkt heeft, hij verwees ook naar de gemeenten in Galatië, hier de gemeente van Korinthe, overal bond hij dat, de gemeenten op het hart. Diaconale nood in de gemeente in Jeruzalem. Maar dat niet alleen. Want er worden ook hier wel diaconiecollecten gehouden, hè, voor noodhulp en voor een rampenfonds en daar een aardbeving en daar een hongersnood en de gevolgen daarvan. Nee, Paulus heeft ook een theologisch doel. En dat theologische doel, dat verwoordt hij heel duidelijk in de Romeinenbrief. Misschien is dat nog een van de laatste teksten die we met elkaar even erop naslaan. Romeinen 15, vers 26 en 27. En dan komt Paulus bij zijn hart, waarom hij de christenen ook in Korinthe ondanks alles wat er gebeurd is, dat hij niet denkt, nou, het ligt hier zo gevoelig, maar dat hij toch die collecte blijft aanbevelen. Dan lezen we in Romeinen 15, vers 26 en 27, want het heeft die van Macedonië en Achaïe goed gedacht, een gemene, dat wil zeggen een algemene, handreiking te doen aan de armen onder de heiligen. En dat zijn dan de christenen, de Joodse christenen in Jeruzalem. Aan de armen onder de heiligen die te Jeruzalem zijn. Want het heeft hun zo goed gedacht, ook zijn zij hun schuldenaars. Want indien de heidenen hunne geestelijke goederen deelachtig zijn geworden, zo zijn zij ook schuldig hen van lichamelijke goederen te dienen. En dit drijft Paulus als hij die collecte voor de gemeente in Jeruzalem twee hoofdstukken lang onder de aandacht van de Korintiërs brengt. Hij zegt, wij zijn hun schuldenaars. Dus dat wil zeggen, die christenen daar in Korinthe, over het algemeen christenen met een heidense achtergrond. Hij zegt, wij staan schuldig tegenover Israël in het algemeen, en misschien wel heel in het bijzonder aan de Joden die de Messias erkennen, die in de Heer Jezus geloven. Wij zijn hun schuldenaars. We staan bij hen in het krijt. Dus collect is niet zomaar iets van liefdadigheid, van je kunt het doen en je kunt het nalaten. Verbonden zijn met Israël, dat is niet een soort keuze. Van, daar heb je iets mee en dan kom je naar een avond als vanavond. Of daar heb je wat minder mee. Als het gaat over Israël, het Joodse volk, gemeenten daar, de Messias belijdende gemeente, dan staan wij bij hen in het krijt. Dat zijn we hen verschuldigd en dat zijn we de God van Israël verschuldigd. Laat ik daar vanavond allereerst eens een dikke streep onder zetten. Israël is niet iets voor de hobbyisten. Geven voor Israël, zorgen voor Israël, gaven apart leggen voor Israël is niet alleen iets van een diaconaal hart. Nee, zegt Paulus, wij zijn ze dat verschuldigd. En natuurlijk vraagt u zich dan af, waarom? Nou, dat schreef Paulus in dat 27e vers. Dan heeft hij het over de heidenen en over de Joden. En dan zegt hij allereerst, want indien de heidenen hun geestelijke goederen deelachtig zijn. Hij is dus de Korintiërs aan het opvoeden. En hij zegt tegen hen dat ik onder jullie het evangelie mocht verkondigen. Dat het jullie bekendgemaakt is. Dat het jullie gepreekt is. Dat is dat we mogen delen in de geestelijke goederen van Israël. Want dat er een evangelie is, dat is niet uit de lucht komen vallen, dat is beloofd aan Israël. Denk maar aan de moederbelofte in het paradijs al, aan Adam en Eva. Belofte die de eeuwen daarna steeds weer herhaald is. In het paradijs was het nog Adam en Eva, de stamvader en moeder van het menselijke geslacht. Maar we zien al binnen Genesis dat het zich gaat versmallen als Abraham geroepen wordt. Als dat volk van Israël apart gezet wordt. En aan dat volk steeds die belofte herhaald wordt van de komst van de Messias. Hij maakt de Korintiërs duidelijk. We hebben langs Israël, via de schriften van Israël, de belofte van de Messias die aan hen gegeven was, het evangelie ontvangen. En Korintiërs, als u gelooft in de Heer Jezus, dan is dat heil, daar loopt een lijn naar het volk van Israël. Want u gelooft in de Christus der schriften en dat zijn de schriften die allereerst aan Israël zijn gegeven. We mogen van hun geestelijke goederen leven. Dan komt de collecte, want dat is wederkerig. Hij zegt, als wij nu van hun geestelijke goederen mogen leven, lees het maar mee nog een keer in vers 27. Zo zijn wij ook schuldig hen van lichamelijke goederen te dienen. Alsof Paulus zegt, als wij nou mogen leven van dat geestelijke goed dat eerst aan Israël was toegezegd. In de Messias die de God van Israël gezonden heeft. Als een licht tot verlichting der heidenen en tot heil van zijn volk Israël. Als we nou langs hen die geestelijke goederen hebben mogen ontvangen. Dan zijn wij toch wel verplicht om hen met onze lichamelijke goederen, met onze aardse goederen te dienen. Dat is toch wel het minste dat we dan kunnen doen. Voelt u? Christenen uit de heidenen, die mogen leven van de geestelijke goederen van Israël. En van daaruit, nu de Joden, en in het bijzonder de Joodse volgelingen van de Heer Jezus, dienen met onze lichamelijke goederen. Daarom ligt die collecte Paulus zo zwaar op het hart. Niet alleen omdat hij ziet dat ze daar verarmd zijn. Niet alleen omdat hij ziet dat ze daar onder zulke moeilijke omstandigheden leven. Hij zegt, we zijn het ze verplicht. Als wij van hun geestelijke goederen mogen leven, dan kan het niet anders of wij zullen hen willen dienen met onze lichamelijke goederen. Dan laten we de Joden niet links liggen. Dan kijken we niet over die kleine, kwetsbare gemeente van Jeruzalem heen. We zijn hun schuldenaars. En daarmee laat Paulus zien, Jeruzalem, Israël. Het is niet iets van het Oude Testament, van de oude bedeling, niet meer een tel, vervangen door de heidenen. Nee, ze hebben nog steeds die hele bijzondere plaats als het volk van Gods verbond. Apart gezet door de Heer. En de Heer is geen God dat hij liegen zou. Dat volk is nog steeds zijn oogappel. Als we goed naar Paulus luisteren, dan horen we daarin die aansporing. Om als we leven mogen van het geestelijke goed dat aan Israël toegezegd geweest is en nog steeds toegezegd wordt, dat dat een diepe verbondenheid met hem geeft. Een diepe band creëert en ook verplichtingen met zich meebrengt. Ook in een tijd dat het helemaal niet vanzelfsprekend is om Israël te steunen. Ook in een tijd als daar heel veel op afkomt. Juist in een tijd als het wat kost om Israël te steunen. Omdat de publieke opinie zich steeds meer van Israël afkeert. En er soms ook in de kerk een heel hard vervangingsdenken kan zijn dat op Israël neerkijkt. Nee, zegt Paulus, die heiligen in Jeruzalem, dat Joodse volk bestaan bij hen in het kruid. Geroepen om ze met onze lichamelijke goederen te dienen. En daarom niet zomaar een collecte, die collecte voor Jeruzalem. Even opgesomd in het rijtje van rente en aflossing en kerkvoogdij, als dat er al zo zou zijn. Dit heeft een hele diepe theologische betekenis. Wij zijn niet los van Israël verkrijgbaar als kerk. En zo krijgen we geestelijk onderwijs uit een gedeelte dat in eerste instantie misschien op ons overkwam als een hele uitgebreide collecteaanbeveling. Zo, als we hier vanavond bij elkaar zijn en dit naar ons toe laten komen, ligt hier ook voor ons heel veel onderwijs in. Ik heb dat zo even al wat uitgewerkt als het gaat over die onopgeefbare verbondenheid. Maar ik wil dat nog iets verder uitwerken. Om het ook nog wat dichterbij te laten komen. En dan denk ik nog maar weer aan die twee doelen die Paulus noemde. En dat eerste, diaconaal. En dat tweede, theologisch. Maar zo is dat ook voor ons nog steeds het geval. Dat die verbondenheid met Israël, dat die ook handen en voeten krijgt. Betekenis krijgt, uitgewerkt wordt. En voor het Joodse volk in het algemeen. Maar heel in het bijzonder ook voor die Joden die in de Heer Jezus Christus geloven. En dan denk ik aan de verschrikkelijke gebeurtenissen. 7 oktober vorig jaar. Dat nietsontziende geweld, het spoor van dood en verderf, dat door Hamas-strijders getrokken is in dat gebied om de Gazastrook heen. De gruwelijkheden die hebben plaatsgevonden, waar eigenlijk geen woorden voor zijn. Ik denk terug aan een ontmoeting die vorig jaar door de Israëlische ambassade in Den Haag was georganiseerd voor vertegenwoordigers van de kerk. De commissie Israël had ook een uitnodiging gekregen. We zijn met een aantal collega-predikanten daar geweest. De beelden die je dan te zien krijgt. Soms ook beelden van het Israëlische leger die niet gedeeld worden in het publiek. Niet met een pen te beschrijven wat daar gebeurd is. En moeten we dan ook niet nu, zoals we hier bij elkaar zijn, zeggen, dan hebben wij ook een diaconale verantwoordelijkheid voor Israël. Dat is een van de redenen waarom de commissie Israël samen met de generale diaconale commissie van onze kerk een hulpfonds heeft opgericht. Eigenlijk invulling geven aan wat Paulus hier de gemeente van Korinthe opdraagt. En dit gedeelte lezend en als de stem van God horend ook nog steeds voor de dag van vandaag de roeping voor ons als kerk. Om diaconaal te dienen in Israël. Misschien is het mooi om dat wat concreter te maken, om eens 3 voorbeelden te geven waar op dit moment geld dat ingezameld is in de achterliggende maand aan besteed wordt. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de eerste plaats aan traumaverwerking voor kinderen. En dat gebeurt vooral in Eilat, in het uiterste zuiden van Israël. Er zijn heel veel vluchtelingen ook terechtgekomen die niet thuis konden blijven. Of van wie het huis verwoest is. En daar in Eilat, in het uiterste zuiden, daar wordt met steun van de hersteldhervormde kerk diaconaal werk gedaan. Traumaverwerking voor kinderen. Kinderen die het als het ware op hun netvlies zien. Wat er gebeurd is in de kibbutz waar ze woonden. De dreiging en het geweld, het bloedvergieten voor hun eigen oog. Ze er geen raad mee weten, als ze er 's nachts wakker van worden. En daar is een speciaal programma van traumaverwerking voor jonge Joodse kinderen. Om uitvoer te geven aan dat wat Paulus ons hier opdraagt. Hen dienen met onze lichamelijke goederen. En zo worden er ook voedselpakketten uitgedeeld. En zo wordt er ook steun gegeven aan de vele evacuees. Je moet zich voorstellen, er zijn ontzettend veel vluchtelingen op dit moment. Want het is niet alleen dat gebied rond de Gazastrook waar mensen hun huis moesten verlaten. Ook in het noorden, de dreiging met Hezbollah. Dat je ziet dat steeds bredere bufferzones ontruimd worden. Mensen weg moeten, niet in hun huizen kunnen blijven. Tienduizenden mensen die tijdelijke huisvesting moeten krijgen in andere delen van Israël. En dat zijn 3 projecten waar vanuit onze kerk steun aan gegeven wordt. Nu is het zo, en misschien dat u dat ook wel denkt, is dat uiteindelijk wel allemaal nodig? Israël is toch een rijk land? Die moet dat toch op kunnen vangen? Zoveel vluchtelingen. Of zo'n traumaverwerking voor kinderen. Israël is toch een rijk land, een welvarend land. En dat is waar. En toch. Wat was het ook alweer bij Paulus in 2 Korinthe 8 en 9? Had hij nu alleen een diaconaal doel? Nou, dat had hij ook, want die gemeente was verarmd en die had hulp nodig. Maar dat diaconale doel, dat kwam voort uit dat theologische doel. Dat Paulus zegt, we zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. We mogen van de geestelijke goederen leven die langs de lijn van Israël ook naar ons toegekomen zijn. Zouden we hen dan niet met onze lichamelijke goederen dienen? Nou, zo wordt er ook hulp gegeven in Israël. En het is waar, er zijn veel landen waar het armer is dan in Israël. Maar diaconale hulp in Israël heeft ook altijd een theologisch doel. Om hen te, om hun hart te zoeken. En moeten we dan niet nog een keer naar Paulus kijken? Natuurlijk, hè, we dienen hen met onze lichamelijke goederen, zegt Paulus. Maar is Paulus er zelf niet het levende voorbeeld van? Dat hij niet alleen maar een collecte hield voor Israël, maar zelf ook naar de synagoge ging. Ook zijn volksgenoten, zijn Joodse volksgenoten, elke keer weer bekend maakte met de Christus der Schriften. Elke keer weer wees dat hij de vervulling is van wat in het Oude Testament beloofd is. En wat is het dan belangrijk om eerst een voedingsbodem van vertrouwen te krijgen? Heel veel Joden staan best argwanend tegenover christelijke hulp. Zien daar toch altijd weer een soort verkapte bekeringsijver in, waar ze in het verleden heel veel mee te maken gehad hebben. En toch, juist door die diaconale hulp, gebeurt er ook iets in Israël. Gebeurt er ook iets bij Joden. Ik herinner me nog goed dat een Jood een keer zei, een rabbijn, een orthodoxe Jood, die niets van de Heer Jezus Christus moest hebben. En die toch vroeg, hoe kan het toch dat jullie het Joodse volk helpen? Dat maakte wat bij hem los, dat riep vragen op, daar dacht hij over na. En dan is het hopen en bidden dat vanuit zo'n bezinning bij zo iemand ruimte ontstaat om ook te spreken over de Heer Jezus Christus. Diaconale hulp. Toch boven alles ook gericht op het vanuit het verlangen om hun hart te bereiken. Ja, en dan nemen Messias beleidende Joden een hele belangrijke plaats in. Ik zei zo even al, heel veel Joden staan best argwanend tegenover christenen. Heel afwijzend tegenover de Heer Jezus. Onlangs hoorde ik het nog bij een bezoek in Israël. Dat verteld werd hoe iemand uit een orthodox-Joodse familie tot geloof in de Heer Jezus was gekomen. Hij werd door zijn familie verstoten. Die familie had een rouwadvertentie voor hem geplaatst. Hij leefde voor zijn familie niet meer. En toch kunnen juist Messias beleidende Joden, Paulus was er ook een van, een hele belangrijke bijdrage leveren, een hele belangrijke plaats innemen als het gaat om het bekendmaken van de Heer Jezus Christus aan hun volksgenoten. En in die zin is de steun die ook vanuit de Herstelde Hervormde Kerk gegeven wordt, bijvoorbeeld aan de kleine gemeente in Dimona, de gemeente van Albert en Esther Knoesten, heel erg belangrijk. Om ook vanuit die kring van de Messias beleidende Joden, vanuit Messias beleidende gemeenten te laten zien en te vertellen wie de Heer Jezus Christus is. Dat Hij de enige naam onder de hemel gegeven is, waardoor wij, maar ook zij, zalig moeten worden. Dat is uiteindelijk het verlangen dat ook brandt op de bodem van het hart van Paulus. Dat ze hem zullen gaan kennen. En door geld in te zamelen voor de gemeente in Jeruzalem wil hij niet alleen die Messias beleidende gemeente daar steunen. Verlangt hij er ook naar en dat hij ook daarmee zijn volksgenoten die nog niets van de Heer Jezus moeten weten zal bereiken. En wat hebben die Messias beleidende gemeenten, vaak heel klein en kwetsbaar, onze steun nodig? Ze worden met argusogen bekeken, vaak van twee kanten. Van de kant van de Joden, die ze toch als christenen zien. Soms ook van de kant van christenen, die ze toch als Joden zien. Maar juist op die hele belangrijke plaats die ze innemen, als het ware tussen de synagoge en de kerk in, als Joodse volgelingen van de Heer Jezus Christus. Om hun volksgenoten te bereiken met het evangelie. En dan is het heel bijzonder om te horen dat 7 oktober 2023 heel veel heeft losgemaakt. Ook in de samenleving in Israël. Als commissie hebben we gehoord over, hè, dat was een, ik denk dat we het in Nederlandse begrippen een Finex-wijk zouden noemen. Een nieuwbouwwijk ergens in Israël. En daar werd op straat de Sabbat gehouden. Ik zei al, in Phoenixbeck een nieuwbouwwijk. Er was geen synagoge gebouwd ook. Allemaal liberale Joden. En toch door wat er gebeurd was. Wat dat losmaakt. Ook vanuit contacten met Messias beleidende Joden in de omgeving. Was er die vraag gekomen. Wat heeft dit ons te zeggen? Hebben we toch niet te veel vertrouwd op het leger? Hebben we ons niet te veel toevertrouwd aan de veiligheidsdiensten? Hebben we niet gedacht dat we het zelf al konden? Gebeurt dit allemaal niet omdat we onze God verlaten hebben? En ze hadden geen tijd om een synagoge te bouwen. Want die staat er niet binnen een paar dagen, dat begrijpt u wel. En daarom zijn ze de Sabbat gaan houden, zomaar op straat. Er gebeuren op dit moment opmerkelijke dingen in Israël. We horen dat ook van Messias beleidende gemeenten die daar voorzichtig en toch ook met een verlangend hart ook gebruik van proberen te maken. Gesprekken willen aangaan met zoekers die het niet meer weten wat er toch aan de hand is. Om ze te wijzen op de God van Israël. Dominee Den Oude hadden het zo even aan toen hij naar Richteren verwees. Maar zien we dat niet op zoveel plekken in het Oude Testament terugkomen. Dat door de crisis heen er een geestelijk ontwaken komt. Zouden we onze handen dan niet vouwen? De God van Israël, die ook de Vader van de Heer Jezus Christus is. En te bidden en te smeken dat hij door deze crisis heen zijn beloften wil vervullen. Want die liggen er nog voor Israël. Omdat hij zijn woord waarmaakt. Omdat hij niet van zijn volk af kan. Dat zou wat zijn. Als Israël niet meer Gods volk zou zijn. Ik heb wel eens iemand horen zeggen, dan zaagt de kerk de tak door waar de kerk zelf op zit. Daar moeten wij en daar mogen we het toch van hebben. Van zijn beloftewoord. Dat is toch waar het geloof houvast vindt. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En als dat woord dan niet betrouwbaar zou blijken te zijn. Om zo te worstelen. Persoonlijk. In de gezinnen. In de kerk. Met de God van Israël. Voor zijn eigen volk. Wat gebeurde dan opmerkelijke dingen? Ik denk aan die dochter van een Messias beleidende predikant in Israël. Die het vertelde. Ze had een hoge plek in het leger. En dat was tot voor kort een plek waar het heel moeilijk was. Als Messias beleidende Jodin. Maar ze zegt, er komen nu elke dag mensen naar mij toe. Die vragen, wat staat er in Jesaja 53, het hoofdstuk dat in de synagoge gesloten blijft. En ze kan erover spreken. Er zijn nog nooit zoveel Messias beleidende Joden geweest in Israël als op dit moment. En dat geeft verwachting. En tegelijkertijd drijft dat ons te meer uit. Ja, waar naartoe? Naar het bidden en naar het werken. Net zoals Paulus het hier doet. Dat we met onze lichamelijke goederen Israël zouden dienen. In het verlangen dat vanuit die lichamelijke goederen ook bij hen. Dat roepen, dat smeken om die geestelijke goederen zou komen. En dat is toch uiteindelijk niemand anders en niemand minder dan de Heer Jezus Christus. De parel van grote waarde. Dat ze hun Messias zullen gaan zien. Gaan herkennen, gaan erkennen als hij die gekomen is. En zo, ik ga afronden, ik zie dat ik al over 8:30 heen ben. En zo houdt Israël de eeuwen door tot op de dag van vandaag die afgezonderde plaats. De heiligen, de afgezonderde, het volk van Gods verbond dat hij niet loslaat. En laten we voor hen bidden. Maar laten we ook voor hen geven. Hen dienen met onze lichamelijke goederen. Juist nu dat zo hard nodig is. Juist nu ook voor soldaten die aan de noordgrens het land moeten bewaken. Er zoveel kou is en winterse omstandigheden is. Heel concreet dienstbaar zijn. Vanuit het verlangen dat die dienstbaarheid een middel mag zijn in de hand van de Heere, waardoor ze gaan vragen naar de Heere en naar zijn sterkte. Misschien is het goed als ik het voor dit moment hierbij laat. Er zullen vast en zeker allerlei vragen zijn. Nou, daar is ruimte voor in de pauze, ook na de pauze. Mij is gevraagd om nog een psalmvers op te geven. Ik zou graag Psalm 130, vers 4 willen zingen. Hoopt op de Heer, gij vromen, is Israël in nood. Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Psalm 130, vers 4. Volgens mij wordt nu de collecte gehouden, als ik het goed onthouden heb. En is er daarna pauze.